Steven Spielberg is al meer dan 50 jaar een fenomeen in de Amerikaanse filmindustrie. Zijn eerste speelfilm, Duel, werd gemaakt voor televisie. Maar de film bleek zo sterk dat hij ook in de bioscoop werd uitgebracht. Met een minimum aan dialogen weet de regisseur een maximum aan spanning te creëren. Met regisseur Cecilia Verheyden gaan we dieper in op deze verrassende film en op de uitzonderlijke carrière van Hollywood's wonderkind. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters.
Good morning, Vietnam!
E.T. phone home.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Houston, we have a problem.
Van één zorg mag je zeker zijn. Gekloot, zet je altijd.
Welkom, dames en heren. Ik heb een vraag. Kan iemand zich Hollywood vanaf de jaren 70 indenken zonder Steven Spielberg? Het is eigenlijk een nutteloze denkoefening, want Spielberg, die al als tiener zijn eerste films op 8 mm draaide, toen nog als Steve Spielberg, is sinds zijn speelfilmdebuut in elk decennium toonaangevend geweest. In 1975 brak hij al box office records met Jaws en daarna zou Hollywood eigenlijk nooit meer echt hetzelfde zijn. Hij behoort tot de generatie van zogenaamde movie brats. Eigenlijk een groepje filmsnotapen, filmnerds. De meeste van hen vers van de filmschool. Tussen haakjes niet Spielberg, want die was niet toegelaten. Maar het was dus een groepje van filmmakers waartoe ook Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas en Francis Ford Coppola gerekend dienen te worden. Na de ondergang van het klassieke Hollywood-systeem wilden zij waren sterk beïnvloed door de Europese arthouse cinema, ook de Amerikaanse filmindustrie veranderen door zelf artistieke films te gaan maken. Maar, zoals u ongetwijfeld wel weet, de naam Spielberg zou echter al heel snel synoniem worden voor de zomerblockbuster, voor complexloos entertainment en ook wel een beetje dus de vijand van de arthouse of meerwaardezoeker. Door critici werd en wordt Spielberg met de regelmaat van de klok ervan beschuldigd zijn publiek te infantiliseren en de deur dicht te houden voor esthetisch zelfbewustzijn en kritische reflectie. Dat is een streng en een kortzichtig oordeel, want Spielberg valt echt niet te reduceren tot een entertainer zonder stijl, inhoud of inzet. Zijn gevarieerde carrière en de soms onverwachte en ambitieuze projecten die hij heeft gerealiseerd zijn daarvan het bewijs. Want voor elke Indiana Jones film, dat is natuurlijk pretentieloos entertainment, geïnspireerd op strips en films, B-films uit zijn jeugd, voor elke Indiana Jones is er immers een The Color Purple, een verfilming van het boek van Alice Walker, of een Empire of the Sun, een biografische film met de visuele grandeur van David Lean. Voor elke fantasierijke Hook of Jurassic Park is er een Schindler's List. Tussen haakjes, voor deze film wilde hij geen loon ontvangen als regisseur. En voor elke Jurassic Park is er natuurlijk dan ook een Saving Private Ryan, Lincoln of een The Post. De door hem opgerichte non-profit Shoah Foundation verzamelt overigens beeldmateriaal en interviews met getuigen van de Holocaust en van andere genocides. Naast het maken van live-action films draaide hij ook twee animatiefilms. Eén naar het werk van Roald Dahl en één naar het werk van Hergé. En in zijn meest recente film tot nu toe, The Fablemans, kregen we een gevoelig, maar ook een heel zelfbewust portret van de artiest als jonge man. Spielberg beheerst zijn vak als geen ander, maar zijn technisch vernuft staat altijd in dienst van de meest pure en opwindende visuele storytelling. Zijn schijnbaar moeiteloze plaats aan de top van de box-office list maakt het echter gemakkelijk om hem af te doen dus als een commerçant. De vraag, is Spielberg finaal een artiest, een zakenman of gewoon een entertainer? Of is hij alle drie? Dat is een vraag die vaak gesteld blijft. Volgens Michael Crichton, dat is de schrijver van het boek waarop Jurassic Park de film gebaseerd was, is Spielberg, en ik citeer, waarschijnlijk de meest invloedrijke populaire artiest van de 20e eeuw en waarschijnlijk ook de meest misbegrepen. We proberen dus vanavond het fenomeen Spielberg beter te begrijpen en we zullen dat doen samen met regisseur Cecilia Verheyden. Na een reeks succesvolle kortfilms werken ze aan televisiereeksen zoals Vermist, Vriendinnen Zie me graag en Undercover. En sinds haar eerste langspeelfilm, Achter de wolken, draaide ze ook al een tweede zeer succesvolle film, Ferry. En recent nog de prestigereeks Rough Diamonds. Binnenkort mogen we ook nieuw werk, een nieuwe film van haar verwachten, getiteld Skiff. Tussen haakjes, ook zij moet nog 40 worden, maar ik zal je dus geen movie Brad of Slotnaap noemen, maar toch maar even dat vermelden. Van harte welkom bij Meet the Masters.
Dank je wel om mij uit te nodigen.
Cecilia, de eerste vraag waar ik altijd heel erg benieuwd naar ben, is waarom breng je deze film mee en waarom heb je voor deze maker gekozen? Een beetje een dubbele openingsvraag.
Omdat Steven Spielberg voor mij belangrijk is geweest, uiteraard. Als kind sowieso, zonder dat ik doorhad dat dat natuurlijk Steven Spielberg was, zag ik zijn films en zag ik zijn films heel graag. Dan ga je naar de filmschool en dan ga je heel veel films gaan bekijken. En dan was hij wel natuurlijk... Hij was eigenlijk populair bij mijn collega-studenten. En zij hebben mij eigenlijk naar zijn films doen kijken en doen beseffen dat die film is eigenlijk ook van hem en die ook en die ook. En dan bleek hij op dat moment eigenlijk al een enorm palmares te hebben. En ik denk eigenlijk een beetje wat je hier ook al wel aanhaalt, is dat zijn kunnen wel door heel wat mensen onderschat wordt en dat er zo soms wat neerbuigend naar hem gekeken wordt in vergelijking met die andere regisseurs van zijn generatie. En dat naar mijn gevoel helemaal niet correct is en dat we dat vanavond gaan bewijzen aan de hand van zijn allereerste langspeelfilm, lijkt mij een goed idee.
Ja. Op de filmschool ben je eigenlijk misschien meer bewust geworden dan van... Misschien was je niet iemand die altijd keek van wie heeft dat gemaakt, hield geen lijstjes bij, maar toen, voor Spielberg, ben je daar wel eigenlijk in gedoken. Heb je dat dan geanalyseerd, echt, die films? En zijn jullie... Was dat een kleine cineclub-ervaring met jouw collega's?
Nee, ik ben ook niet zo de grootste filmanalyticus of zo. Ik denk dat ik zo heel vaak als mijn medestudenten aan het praten waren en aan het gooien waren met kennis en inzichten, was ik zo heel stil op de achtergrond, omdat dat niet was eigenlijk hoe ik met film bezig was of zo. Ik heb nooit echt veel idolen gehad, niet alleen binnen film of binnen... Ik kijk gewoon naar werk en ik geniet daarvan. En echt zo in de analyse ben ik zelf eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel veel gegaan. Maar toen ik afstudeerde, wisten we met een paar studenten niet heel goed wat doen. En dan hadden we het idee om een televisieprogramma te maken, want we wouden eigenlijk gewoon naar Hollywood en we hadden een reden nodig om daar naartoe te gaan. We hadden geen geld om daar naartoe te gaan, dus hebben we een programma bedacht. En mijn medestudenten waren hele grote fan van Steven Spielberg en wilden hem graag ontmoeten. En ik ben daar dan in meegegaan. En dan hebben we een programma bedacht waarin we op zoek gingen naar Steven Spielberg in de hoop hem een zelfgeschreven filmscenario te kunnen verkopen. We waren behoorlijk ambitieus.
Ja. Is dat wel. De vraag, is dat gelukt?
Ja, we hebben hem toen ontmoet. En dat was... Hij was toen bezig met de Kuifje-films.
Ah, ja.
We hebben gevraagd of we die mochten regisseren. Maar dat mocht niet. Maar dat was een hele leuke en hele inspirerende ontmoeting. Hij heeft ook onze eindwerken bekeken. Allee, dat is al zo direct wel een hele grote spoiler. Maar dus omdat we dat programma maakten, ben ik heel hard in zijn leven, in zijn films, in zijn werk gedoken. Want dat was dan wel belangrijk. En eigenlijk is daar wat mijn liefde voor hem ontstaan en mijn besef van wat voor een grote maker hij eigenlijk was en nog steeds is.
Mm-hmm. Nu, je hebt vandaag de film die we bespreken en die we bekijken hier, Duel. Zoals je zei, het is een eerste speelfilm, maar het was eigenlijk een film die je maakte toen hij nog officieel televisieregisseur was. In die periode gescheiden werelden eigenlijk.
Ja, ja, absoluut. Ja, nu is dat helemaal anders natuurlijk. Maar ik moet zeggen, ook als je duikt in het leven van legendes, dan zijn er ook heel veel verschillende verhalen over het begin van hun carrière. Er zijn mensen die zeggen dat hij niet aan de filmschool mocht beginnen, maar anderen zeggen dat hij ermee moest stoppen. Er gaan verhalen de ronde dat hij als toerist in Universal Studios een treintje nam, wat wij ook hebben gedaan toen wij dat programma maakten, en dat hij van dat treintje is gesprongen, dan in leegstaand kantoor is binnengegaan, dat heeft geclaimd en heeft gedaan alsof hij regisseur was en iedereen dat geloofde en hij zo zijn carrière is gestart. En dan is er ook wel effectief het verhaal wat ik denk dat het dichtst bij de waarheid ligt, dat er wel iemand iets in hem zag en dat hij dan de kans kreeg om inderdaad om als eerste werk een televisiefilm te gaan doen. Hij had al wel wat tv-werk gedaan. En dit was eigenlijk zo wat de overgang van tv-afleveringen naar ja, film. Zat er echt eigenlijk mooi tussen, echt een mooie overgang.
Eigenlijk had hij inderdaad al wel vakantie gekregen, zoals gezegd. Hij had een aflevering mogen regisseren met Joan Crawford. Mm-hmm. Een grand dame van de klassieke... Van klassiek Hollywood, iemand die hij zeker kende, want hij kende zijn klassiekers. Het was een beetje ook een wandelende encyclopedie.
Ja,
dus een beetje zoals jouw collega's op de filmschool die
en
de hele tijd... maar die mensen ook misschien wel wat irriteerden met heel tijd zijn verwijzingen naar alles wat hij al gezien had.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, inderdaad. Maar hij wou dat eigenlijk niet doen, hè, als je zo interviews met hem bekijkt. Ik weet niet of dat het neerkijken is, maar het inspireerde hem toch niet echt, dat televisiewerk. En hij deed dat... Ja. Om ja, mensen te leren kennen, zijn palmares dan zo ja. toch een beetje op te bouwen en gestart te geraken. Maar echt met heel veel goesting deed hij dat niet. Maar hij besefte denk ik wel dat de manier was om er te komen.
Je moet altijd onderaan de ladder beginnen, zeker in Amerika. Hè? Ja. Dat het idee dat je daar...
En toen was de tv nog onderaan de ladder, nu is dat niet meer precies.
Nee. Nu is dat helemaal veranderd eigenlijk.
Zeker. Nu zweeft dat zo'n beetje.
Ja. Maar dus, hij had inderdaad zelfs eigenlijk nog meer nog. Ik heb hem in een interview weten vertellen dat hij zelfs zijn drive en zijn passie bijna kwijt was gespeeld door voor televisie te werken, omdat het te veel alleen maar opdrachten waren, heel erg rigide, begrensd. En dat hij dus creatief wilde zijn, dingen wilde uittesten. Dat op dat moment eigenlijk
dat geloof ik inderdaad ook wel dat voor hem zo was. Ik denk ook dat er heel veel... studiowerk aan te pas kwam. En studiowerk dus echt letterlijk in valse decors dingen gaan verfilmen. En dat voor hem niet inspireerde. En als je dan kijkt ook bijvoorbeeld naar Jewel, dan is het echt door hem dat die film niet in studio is gedraaid. Want dat was het plan. Wat, als je de film ziet, absurd lijkt. Dat hij heeft aangedrongen om de film met dit soort film niet in studio te draaien. Ja, dat zijn keuze daar was en dat hij echt uit die tv-studio wilde breken en dat eigenlijk letterlijk met deze film heeft gedaan.
Ja. Misschien kan je, zonder dan te spoilen, in waar gaat het over? Hè? Want misschien inderdaad is niet iedereen mee. Hè? Duel, het is een duel, maar tussen...
Ja, je hebt dan effectief de televisieversie en dan heb je de daar komen we
iets over
bij de film. Ja. De televisieversie is nog minder eigenlijk dan de film. Het gaat eigenlijk over een man die een bepaald traject voor zijn werk moet afleggen en lastiggevallen wordt door een vrachtwagen die hem uitdaagt tot een duel eigenlijk.
Oké.
Dat is het eigenlijk, inderdaad.
Ja, een pitch die nu nooit nog tot een film zou leiden, denk ik. Maar... Ja.
Je vraagt het je af. Ja, inderdaad. Ja. Klopt, en daar zeg je net inderdaad iets. Hè. Dus hij maakte de film als een televisiefilm. Dat was ongeveer 70 minuten. Hm. Maar bleek dat die film eigenlijk zoveel potentieel had, zo interessant was, dat ze daar een bioscoop-release aan gekoppeld hebben. Wat eigenlijk niet gebeurde. Eigenlijk zeer uitzonderlijk.
Nee, ik denk ook dat, want dat was dan een reeks van televisiefilms en dat ook de enige televisiefilm was die dan echt een film is geworden. En dat ze die dan in de zalen in Europa ook hebben uitgebracht. Maar omdat hem dan te kort was om in de cinema uit te brengen, zijn ze nog scènes gaan bijfilmen.
Ja.
Wat dan een beetje tegen zijn zin ook was, maar hij begreep ook wel dat de voorwaarde was. En dan zijn ze dus je ziet eigenlijk een film die op zich stond, maar dan op een paar momenten scènes die eigenlijk een hele tijd later zijn gedraaid, met ook niet altijd per se dezelfde voertuigen. Daar kan je op letten.
Ja, inderdaad. We kunnen zelfs wel een paar tips geven over welke scènes dat inderdaad eigenlijk achteraf zijn bijgedraaid voor die Europese. En later ook nog blijkbaar een release in de VS. Maar dat was niet zo'n succes, omdat iedereen de film al op televisie had gezien. Want dat was zo'n succesvolle promotiecampagne geweest ook, dat het eigenlijk op dat moment niet meer zoveel volk lokte. Je hebt nu dat verhaal verteld, inderdaad. Hè, gewoon een man onderweg in zijn rode auto wordt lastiggevallen door een vrachtwagen. De chauffeur daarvan die krijgen we eigenlijk niet te zien, dus we zeggen eerder de vrachtwagen, want we kunnen er moeilijk ook een gezicht op plakken. Wie bedacht dat? Hè? Want je zegt, dat zou je nu niet meer kunnen pitchen. Maar wie heeft dat bedacht of van waar kwam dat?
Als ik nog even mag oppikken op dat wat je zegt, van je ziet die vrachtwagenchauffeur nooit. Hij zegt daar ook over van, het is veel spannender om iets niet te tonen dan om het wel te tonen, omdat de suggestie spannender is. En dat is een heel bewuste keuze, dus om die vrachtwagenchauffeur, die eigenlijk gewoon een stuntman was, om die niet te tonen. Het verhaal is eigenlijk bedacht door de schrijver, die eigenlijk op de dag dat Kennedy vermoord was met zijn vriend op de baan was. En eigenlijk heel emotioneel was, ze hadden dat nieuws op de radio gehoord en ze werden lastiggevallen door een vrachtwagenchauffeur die hen inderdaad aan het irriteren was, op de gas aan het duwen was en hen aan het opjagen was. Wat dan een grote impact op hem maakte, ook omdat het al zo'n emotioneel geladen dag was. En toen hij nadien aan vrienden over die ervaring vertelde, bleek dat heel wat mensen die gelijkaardige ervaringen hadden meegemaakt. En hij besloot daar een film over te schrijven. En hij is met dat filmverhaal naar heel wat producenten gegaan die allemaal zeiden van, oh ja, maar dat is geen film, dat is te mager, daar kunnen we niks mee, dat is geen sterke basis voor een film. En dan heeft hij daar een kort verhaal uit gedistilleerd, een kort verhaal van geschreven. En dat werd dan in Playboy gepubliceerd. De assist, ja?
Ja, dat was niet uitzonderlijk. Er werden heel veel verhalen daarin
gepubliceerd.
Gaf
mannen een excuus om
goede journalistiek
voor de artikels, dat boekje te kopen. En de assistente van Spielberg, die wel een goed idee had van wat hij wilde maken, heeft dat verhaal op zijn bureau gelegd. Hij heeft dat gelezen en hij dacht, hier moeten we een film van maken. En zo is dat dus van een film naar een kort verhaal terug naar een film gegaan, onder invloed van Steven Spielberg. En zo is dat dan eigenlijk die tv-film geworden.
Het is eigenlijk wel mooi dat je altijd zo iemand hebt die dat op een bureau moet leggen. Ja. Lees dit eens. En dan
ik heb zo nog nooit iets op mijn... Alhoewel, mijn ouders...
Heb jij een assistent?
Mijn ouders doen dat wel. We hebben zo nog van vroeger zo'n bakje bij ons thuis met onze naam op. En soms ligt daar zo een interview of een artikeltje of zo. Is dit misschien iets?
Oh, dat is leuk.
Bij mij zijn dat mijn ouders. Geen assistent.
Maar nog niet struck gold. Het is nog niet gebeurd.
Nee.
Oké. Dus inderdaad, ja, eigenlijk wegagressie, road rage. Eigenlijk op zich gek dat hij daar dan mee doorgaat. Hè, maar wat doet hij er ook mee? Hè? Het is inderdaad eigenlijk een klein gegeven. Hij mocht de film maken, maar hij had niet zo heel veel draaidagen. Het budget was ook eerder bescheiden. Ja. Hoe werd dat aangepakt? Heb je daar meer, weet je daar meer over? Hoe hij dat gedaan heeft?
Ja, ik weet daar meer over, omdat ik dan toen die DVD heb gekocht en hij vertelt daar nu, ik denk dat zoveel jaar later vertelt hij daar ook over. Dat is wel super interessant om hem daarover bezig te horen. En zoals ik daarnet zei, wouden ze dat eigenlijk in studio draaien? Als je terugdenkt aan die films van vroeger, twee mensen die zo met elkaar aan het babbelen zijn en ondertussen aan het rijden zijn en
niet
de weg aan het letten zijn
achteraan.
En zo'n projectie achteraan. Moet u die film eens op die manier voorstellen? Dat zou echt afschuwelijk zijn en we zouden hem al lang vergeten zijn. En hij heeft echt aangedrongen op het feit dat moet echt in de woestijn, dat moet daar echt gedraaid worden op locatie. Zij zei, ja, maar je hebt maar 10 dagen om dat te draaien, want dat was tv, dus dat gaat niet lukken. En hij zei, jawel, ik ga me supergoed voorbereiden. En dan zei de producent, oké, kijk, ik geef u 2 dagen op locatie. Als je na die 2 dagen het materiaal hebt dat je moet hebben en niet hebt overgedraaid, dan kunnen we verder op locatie draaien. Anders gaan we vanaf dan in de studio. Dus dat was zo wat de deal die hij toen gemaakt heeft. En hij heeft dat dan blijkbaar heel goed gedaan, zich heel goed voorbereid. Wel een beetje overgedraaid, maar niet in die mate dat het dan echt onmogelijk werd. En dan hebben ze beslist, oké, we blijven op locatie filmen en we werken de film zo af. En dan is de film uiteindelijk op... De tv-film is dan op 13 dagen gedraaid. Hij vertelt dat dan en dan denk ik, oh, wauw, dat is wel heel snel. Maar dan terloops laat hij dan wel vallen, ja, met mijn 5 camera's in die scène en mijn 7 camera's in die scène. En dan denk ik, oké, als ik spreek over 12 dagen draaien hier in Vlaanderen, is dat 1 camera. Dus het is zo wel op zijn Amerikaans. Dus je had wel bij bepaalde scènes heel wat camera's.
Verschillende camera's die tegelijkertijd eigenlijk de actie dan eigenlijk... Ja. Wat op zich natuurlijk ongebruikelijk is, omdat inderdaad er nog op film gedraaid werd, dat is eigenlijk vrij duur. Maar het maakt natuurlijk de mogelijkheid om minder lang te draaien. Nu, hij was eigenlijk op het moment dat hij dat draaide, hij was 24 en moest nog 25 worden voordat de film uiteindelijk werd vertoond. Was die jeugdigheid, denk je dat dat een nadeel was? Moest hij misschien harder werken, meer mensen overtuigen of misschien eerder een voordeel?
Ik denk een voordeel. Ik denk dat je, en ik merk dat bij mezelf ook wel, zo sommige dingen dat ik heb gedaan toen ik jonger was, dat ik nu al niet meer aan zou beginnen. Ik zou al moe worden En de gedachte om dat op 12 dagen te moeten doen. En ik denk dat je voor dit soort projecten... En hij zegt dat zelf ook. Hij zegt in dat interview, zegt hij, ik denk niet dat ik die film nu zou kunnen gemaakt hebben op dat aantal dagen. En ik zou alles veel complexer hebben gemaakt en veel moeilijker en mij afvragen wat is de interne motivatie van mijn hoofdpersonage. En hij zei, ik zou het allemaal zo complex hebben gemaakt, terwijl ik toen gewoon zoiets had van, ik ga er gewoon voor, ik smijt mij erin. En ik denk dat bij deze film echt een soort naïviteit de sleutel is tot het maken hiervan. Gewoon gaan en erin kruipen. En dat, ja, soms, hoe meer ervaring en hoe meer budget en hoe meer tijd en hoe meer mensen en hoeveel meer mensen verwachtingen hebben, dat heeft echt invloed op een eindresultaat. En dat was er allemaal veel minder toen. Dus,
ja. Ja, de sets zijn nu vaak meer dan 100 mensen op een set. Dat was een kleinere set. Dat geeft ook een andere sfeer.
Ja, ik denk natuurlijk dat de Spielberg van nu, die film zou maken, zou daar 40, 50 dagen voor hebben, minstens. Met heel grote budgetten, caravaan aan mensen, maar het zou daarom niet per se een betere film worden. En dat vind ik ook wel een interessante gedachte. En eigenlijk het uitgangspunt van films maken in België, denk ik.
Maar hij had zich goed voorbereid. Hij heeft dat net eigenlijk al gezegd. Ja. Want hij had blijkbaar ook echt een systeem om ervoor te zorgen. Dus het is inderdaad gedraaid op locatie. Maar eigenlijk maar zijn het maar een x-aantal wegen. Hè? Dus het is niet dat we de hele staat doorkruisen, ook al hebben we wel dat gevoel. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk maar een beperkte plek die ze gebruikt om te filmen. Ja. Hij had iets grappigs gedaan, vind ik wel, om zich voor te bereiden.
Ik weet niet of we aan hetzelfde denken, maar eigenlijk heb je 2 voertuigen op een baan. En eigenlijk is dat wel altijd een ander stukje baan, maar dat is wel altijd wel een gewone baan in de woestijn. Dus dat is een plek waar je heel goed gedesoriënteerd zou kunnen geraken of niet helder verteld krijgt van maar waar zijn we nu eigenlijk? En dat besefte hij ook. En daarom dat hij eigenlijk effectief banen was gaan zoeken en gaan afrijden, banen die hij interessant vond, die niet per se dicht bij elkaar lagen. Van die banen heeft hij eigenlijk een soort van maquette-tekening gemaakt van dit is wel de wereld van de film, daar sluit die baan op die baan aan en zo verder. Die heeft hij in zijn hotelkamer 360 eigenlijk helemaal opgehangen, de hotelkamer waar hij verbleef toen hij dan de film maakte. En zo had hij eigenlijk een visualisering van het parcours in de film, dat natuurlijk totaal niet het parcours is in realiteit. En daarop kon hij dan eigenlijk voortdurend alle standpunten aanduiden die hij in beeld wilde brengen. Combinatie van camera's, van als de auto en de vrachtwagen van hier naar daar rijden. Ja, die rijden ene keer van hier naar daar, dat is heel veel werk. Dus ik ga een camera hier zetten, ene hier, ene daar. En ik laat ze nog eens terugrijden. En zo kon hij dat eigenlijk echt zo'n heel mooi overzicht van krijgen om dan daarmee naar de set te gaan en dan s'avonds op zijn hotelkamer. Wat we heel graag doen, de shots die je hebt.
Afvinken.
Af te vinken en weer verder. Dus dat was zo. En ik denk, heel slim. Want hij werkt nu in zijn later werk veel meer met storyboards, dus echt tekeningetjes, striptekeningetjes. Hè. Je kunt dat van Jurassic Park bijvoorbeeld online vinden. Die techniek gebruikte hij toen nog niet. Toen was het echt een map van zijn film.
Ja. Ik wou het ook even hebben over de casting. Eigenlijk de casting, dus er zijn natuurlijk niet zo heel veel personages in de film. Je hebt het hoofdpersonage. Dennis Weaver speelt het hoofdpersonage David Mann. En ook wel over de casting van de vrachtwagen. Want de vrachtwagen, het is wel een machine, maar het is eigenlijk het is een beetje een personage. Er is ook, als je hem hier bekijkt, heeft een beetje een snuit.
Ja.
Dat was ook de bedoeling. Dat die snuit een bepaald effect zou hebben. Er zijn zo zelfs wat toevoegingen gedaan. Dus in de casting van de vrachtwagen moest het een zijn een vuile vrachtwagen. Er moesten heel veel kilometers op de teller staan. Ze hebben zelfs extra vliegjes tegen het raam gegooid.
Ja, en hier zo in die grid. Maar dat vind ik dan heel schattig. Dat is zo de passie van een regisseur die niemand ziet op beeld. Want ik had het niet geweten als ik die had
vraag
gezien,
het mij af. Als het er niet zou zijn, dan zou je het wel zien. Dan zou je misschien iets missen. Ik denk dat eigenlijk, we denken, als ze erop gewezen worden, dan zien we misschien inderdaad dat misschien. Maar ik denk toch wel dat het een verschil zou maken. Zo de kleine details.
Het kan, al is het in zijn hoofd. Hij vertelt daar ook over dat hem zo in Universal, dat is zo een heel groot domein met veel parkings en dat hem dan zo naar een park. Nu is dat, aan Cecilia, hier zijn 6 auto's, zo jeepig, de fotokus en dan kies maar. Hij mocht dan zo naar een parkinglot lopen, daar staan zo 6 trucks, zo zo gaan kijken. En dan that one. En dan heeft hem dus de oudste ertussen gekozen. En zoals gezegd, omdat je nooit de chauffeur ziet, ja, was het toch belangrijk dat dat een personage werd. En heeft hem dan voor deze gekozen, omdat dat een beetje een gezichtje is. En mijn neefje zei dat dat ook het type is dat in Cars, zo animatiefilm voor kindjes, dat is een bepaald merk. Ik ben vergeten wat dat is. En alles wat jij zegt klopt. En dan vertelt hij ook nog dat hem zo die nummerplaten, dat zijn eigenlijk zo gezegd, allemaal nummerplaten van andere auto's die dat hem heeft opgejaagd.
Okay.
En waar dat hem zo als
trophies
eigenlijk op zijn kapot zo heeft bevestigd. Mm-hmm. En er komt ook heel een tijd rook uit stoom. En dat werkt ook
echt
wel heel
milieuvriendelijk ziet het er niet uit, dat klopt.
Nee, nu zou dat een elektrische vrachtwagen moeten zijn.
Ja, dat zou
die veel lawaai maken. Niet rook, niet vuil is.
We hebben dat nodig. Ik denk dat het geluid ook wel heel belangrijk is in de film. De manier waarop die machines dan ook leven. Het gaat ook over de... Er is een verschil tussen hoe de rode... Ik ben geen kenner van wagens. Maar de rode wagen van ons andere hoofdpersonage, die maakt zijn eigen geluid. Net zoals de truck eigenlijk heel specifieke geluiden produceert.
Nu, hij zegt zelf ook, van wagens weet hij ook niet zo heel veel, want hij heeft blijkbaar gewoon gezegd, give me a red car.
Voilà.
En voor de rest
een man naar mijn hart.
Wat zeg je?
Een man naar mijn hart.
Ja, voilà. Omdat het hem echt niet uitmaakte. En ook omdat hij gewoon besefte van woestijnlandschap, hoe zorg ik dat die auto, als ik een wide shot draai, meteen zichtbaar is en meteen opvalt. Daarom vond hij het belangrijk dat het een rode wagen was. Maar wat je zegt is waar, dat viel al meteen op dat het geluid heel goed was, want hij heeft daar wel een Emmy. Dat zijn zo de awards voor tv-programma's. De tv-reeks heeft hij gewonnen voor het geluid en dat is heel erg sterk en ook zeer... als ik dan zo ook zelf zo denk van 25, je bent eigenlijk echt zo jong en wat weet je eigenlijk? En zeker in die tijd... Nu googelt je alles en je vindt zoveel informatie, maar toen toch echt wel niet. Dat is toch wel echt een andere tijd. En hij heeft ook het geluid van de... Hij besefte hoe belangrijk dat was, dat echt een personage werd. En hij heeft eigenlijk het geluid van walvissen gebruikt in een bepaalde scène waar ik nog niet veel meer over kan vertellen. Mm-hmm. Maar je gaat het wel merken als je de film ziet. Het geluid van walvissen heeft hij gebruikt om aan de vrachtwagen te geven eigenlijk. Het geluid dat hij daarna ook nog in Jaws gebruikt heeft en in nog andere films. Dus hij hergebruikt geluiden die waar hij tevreden over is. Wat ook, dat is wel heel origineel en heel slim, want dat werkt heel erg goed.
Inderdaad, er zitten heel veel momenten in deze film die, als je wat vertrouwd bent met het oeuvre van Spielberg, zie je dat hij al heel veel dingen al heel vroeg uitprobeert, hè, of uittest in deze vorm. Nu, dat hoofdpersonage, die Dennis Weaver, was op dat moment wel een televisieacteur, bekend bij het grote publiek. Voor Spielberg had dat zo'n extra frisson, omdat hij had meegespeeld in een film van Orson Welles, Touch of Evil. Dus dat is natuurlijk de filmnerd die zegt van, ik wil een acteur, hè, die met de grote Welles heeft samengewerkt. Maar hij had blijkbaar ook nog andere acteurs in gedachten, onder andere Gregory Peck. Mm-hmm. En Dustin Hoffman is ook gepolst.
Dat is ook niet slecht geweest.
Nee, maar die zeiden blijkbaar van, wij doen geen tv. Dus die schotten van vroeger, waar we het net over hadden, tussen televisie en film, die waren toch iets groter om die stap te zetten dan. Nu zou dat toch al minder zijn... prestigieuze reeksen, daar staat iedereen voor te trappelen. Uh-huh. Terwijl in die periode dat eigenlijk dan precies zo'n stapje terug was. Hè. Fijne carrière,
dat was anders toen. Maar ik moet zeggen, zo het begin van mijn carrière, dat is dan nu 15 jaar geleden ongeveer, was dat ook wel dat je zo acteurs van film kende en dan vroeg, wil je meedoen in dit tv-project? En dat dan soms het argument was van, ik doe geen tv, maar nu hoort je dat totaal niet. Nu is dat echt voorbij. Nu kijken ze echt naar de kwaliteit van de film of van de reeks. En is het niet gewoon standaard tv, dat doe ik niet. En ik denk dat dat een hele goede evolutie is.
Ja.
Ik denk dat de casting van hem ook heel sterk is, omdat hij gewoon een heel gewoon een man is eigenlijk. En hij is niet per se een held, hij is geen marginaal figuur of zo. Hij is gewoon een heel herkenbare man en dat geeft echt zo het gevoel van... Mij had het, als ik daar had gereden op die baan, had het evengoed ik kunnen zijn. Want het is niet dat hij uitdagend is of... Hij is gewoon een hele gewone, normale familieman.
The truck driver tried to kill me.
Kill you? Go on.
He chased me down the mountain. At nearly 9 miles an hour. I don't know what else you'd call it.
Tried to kill you. It sure looks like you got a whiplash, all right?
That's okay. It's okay.
Anything I can do for you?
No, nothing. Thank you. No, it's okay.
Okay.
Hij doet het ook echt heel erg goed. Wat ook niet evident moet zijn. Hij heeft ook heel veel van zijn stunts zelf gedaan. Of van het rijden zelf gedaan. Er is zo een shot dat je ziet dat hij echt zo helemaal schuin hangt en dat een auto eigenlijk nog maar op 2 wielen staat. Dat hij het blijkbaar zelf ook heeft gedaan. Dus, maar de chauffeur van de vrachtwagen was blijkbaar wel echt een hele goede...
Ja, stuntman. Carrie Loftin. Ja, inderdaad.
Dus dat gaf ook vertrouwen aan hem om dan...
Ja, er zijn een paar zeer interessante of zeer indrukwekkende scènes waar we niet veel over kunnen vertellen, om niet te spoilen, maar die wel goed is om te bedenken op dat moment. Inderdaad, dat is allemaal stunt. Er zijn geen enkele computereffecten die we nu kunnen verwachten op misschien de meest gevaarlijke momenten. Maar dit zijn allemaal echte stunts en sommige zijn wel zeer waaghalzerig en indrukwekkend.
Maar hij vertelt dan wel ook dat hij... Want ja, dat is ook als je... Ik heb ook al veel autoscènes gedraaid. Eigenlijk kun je nooit de snelheid halen die dat je wilt halen. En, ik vind dat hij met deze film echt toont dat hij echt ook zo een gigantische technische kennis al heeft op een heel jonge leeftijd. Omdat je hebt eigenlijk heel de tijd het gevoel dat die vrachtwagen razendsnel gaat, dat die auto supersnel gaat. Maar dat is, je weet dat dat gewoon niet kan, omdat dat gewoon niet veilig zou zijn. Omdat dat een te groot risico zou zijn voor de acteurs en voor de scène. En met al het materiaal dat daar ook nog bij komt kijken. Maar hij vertelt dan van ja, ik maakte dan mensen... Want vaak rijden die niet meer dan 30 tot 50 kilometer per uur. Dat is echt heel weinig. Maar hij weet dan van... Als ik zorg dat er landschap is dat voorbij vliegt, als ik gewoon lucht toon, dan lijkt dat niet snel. Maar als ik landschap toon dat voorbij vliegt met de juiste lens die de juiste scherptediepte geeft, dan gaat dat lijken alsof die heel snel aan het rijden zijn. Sommige beelden heeft hem ook versneld. Dat valt wel op.
Ja.
Jammer. Maar je ziet zo... Dat hij heeft heel veel films gemaakt als kind ook. En ik denk dat hij zoveel geleerd heeft van met zijn vrienden. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En wat als we dat zo doen? En dat hij al zoveel gewoon kende van puur te spelen. En dat al dat spelplezier zich echt al in zijn eerste film kan uit. Want ik denk veel makers moeten echt wel meerdere films maken om tot een goede film te komen. Terwijl hij hier...
Ja
zijn opleiding, als je dan zegt, heeft hem nu wel gestudeerd aan de filmschool of niet, maakt op zich niet zoveel uit, want... Hij heeft als kind zoveel films gemaakt dat hij eigenlijk daar alles geleerd heeft toen er nog niks van afhing, toen het gewoon voor het plezier was. Wat maakt dat zijn eerste film direct zo'n knaller is eigenlijk.
Ja, inderdaad. Hij heeft eigenlijk al die vorige films al, zoals je zegt, je moet enkele films gemaakt hebben voor je misschien echt een goede regisseur wordt. Dat had hij al gedaan als kind. Dat wordt ook mooi in The Fable, maar het is natuurlijk een gefictionaliseerde autobiografie, maar je krijgt daar wel een mooi idee van hoe dat min of meer misschien gebeurd is. We hebben het misschien nog niet veel gehad over... het is al wel even te sprake gekomen... Voor Dennis Weaver was het een, denk ik, als acteur is het een uitdaging. Het is een heel fysieke vertolking met vrij weinig dialoog. En dat typeert ook de hele film. Hè. Dus heel vaak wordt gezegd, het is eigenlijk een beetje bijna een stille film. Zelfs de dialogen die erin zitten, je kan er eigenlijk nog dingen uit weghalen om het nog meer een stille film te maken. Je hoort ook wel soms gedachten.
Ja. Hè.
Het is niet echt een voice-over, het is meer een monoloog interieur. Waar Spielberg zelf dan eigenlijk ook wel wat gemengde gevoelens bij had. Dus hij wilde het eigenlijk nog experimenteler maken.
Well, you never know. You just never know. You just go along figuring some things don't change ever. Like being able to drive on a public highway without somebody trying to murder you. And then one stupid thing happens. 20, 25 minutes out of your whole life. And all the ropes that kept you hanging in there get cut loose. And it's like there you are, right back in the jungle again.
Ik weet ook niet of dat dan nodig was. Dat zou zo mijn enigste puntje van kritiek zijn, voice-over zijn.
Hij is het eens met jou, denk ik.
Ah ja, dus ja, kijk. Ja. Waarom zit ik hier en niet in Hollywood? Ja, voor mij, als, ik denk, ik ben, allee, oordeel natuurlijk helemaal zelf, maar ik vind dat de scènes waarin het gebeurt, het vertelt misschien wel net iets meer, maar niet in die mate dat dat info is die ik nodig zou moeten hebben. Ik voel de spanning en ik begrijp waarom hij in die scènes met een bepaalde spanning zit. En voor mij is dat niet per se nodig. Dus ik vraag me af waarom hij het gedaan heeft. Is het uit schrik dat het te weinig zou zijn of dat we hem te weinig zouden leren kennen als personage of zo? Maar dat, voor mij had dat inderdaad... Ik verschoot echt zo de eerste keer ook dat ik dat hoorde en dan ja, haalde mij dat er zo wel een beetje uit. Ook omdat het niet... Het is pas vrij laat in de film eigenlijk dat het voor de eerste keer gebeurt en dan verwacht je daar niet aan. Meestal als maker van een film proberen in het begin even met de kijker af te spreken. Dit is de beeldtaal die ik ga gebruiken, dit is de stijl van acteren, dit is de wereld en zo breng ik de dingen in beeld. En dan start je al vrij vroeg met een voice-over. Maar hij doet dat eigenlijk redelijk laat. Misschien was het vroeger in de tv-versie en komt het later door de filmversie. Maar, ja.
Blijkbaar waren de producenten niet overtuigd. Ze waren inderdaad te bang dat het dan te weinig of niet duidelijk genoeg zou zijn. Dus hebben het niet. Ai, we gaan ze. In dit geval hadden ze geen vertrouwen daarin. En dat zegt hij inderdaad dat dat hetgene zou zijn dat hij zou veranderen. Maar we hadden het ook over de twee versies. Dat dus inderdaad de oorspronkelijke televisieversie en dan de bioscooprelease voor Europa oorspronkelijk. En daar zitten dus een aantal scènes. Bijvoorbeeld de eerste beelden die je ziet, dat heeft hij dus... het is interessant, ze hebben 4 scènes toegevoegd. En 2 zijn geschreven door Spielberg en 2 nog door iemand anders. En die van Spielberg die zijn puur visueel. En de 2 scènes die door een andere scenarist zijn geschreven, daar zit de dialoog.
Met zijn vrouw dan?
Ja, bijvoorbeeld.
En die van Spielberg is dan de openingssequentie en die met de trein.
En met de trein.
Dat zijn... Ja. En dan de telefoongesprek. En welke andere dan nog door die andere?
Moet ik even denken. Dus wacht, het telefoongesprek met de... Ah ja, met de bus met de kinderen. En het gesprek met de buschauffeur.
Ah, ja.
I know how this must sound, but that man is crazy. He's been trying to kill me, I mean it.
Well, I tell you, if I had to vote on who's crazy around here, it'd be you.
When I busted loose, hold back.
Het is leuk als je ze ziet,
ja,
als je een beetje
weet
wat er aan toegevoegd is om te zien. Want eigenlijk past dat perfect. Hè. Dus de flow van de film wordt wel niet onderbroken, ondanks het feit dat het dus eigenlijk een verlengde versie is of een
ik denk als je het niet
film.
Zou weten, dan zou ik het niet doorhebben. Al voelt de openingsgeneriek wel... zou evengoed de generiek van het begin van een andere film kunnen geweest zijn. Omdat dat soort van vertelling later niet meer echt gebruikt wordt. Maar ik denk dat als je het niet zou weten, zou je niet weten dat, dat... Ik vind vooral de trein er echt wel perfect in passen. En dat vind ik gek dat dat dan niet in de originele versie zat. Maar het gaat er heel mooi in op. En dat, ik vind dat dan als maker zijn dat wel leuke dingetjes. Om dan, soms zit je ook in montage. En nu steeds meer worden er dan nog dingen bijgedraaid in montage. Dan is dat ook zoeken van... Oké, we willen die informatie nog geven. Of daar mag het iets langer. Wat gaan we nog draaien? En hier zie je eigenlijk dat perfect lukt.
Ja.
Dus, het had ook een goede film van 70 minuten geweest. Hè? Maar...
Jammer genoeg is die uit release gehaald. Want ik ben ook wel benieuwd naar wat eigenlijk de oorspronkelijke televisiefilm was. Die veel meer nog, inderdaad, in medias res. Die begint gewoon op de open baan. En niet zoals deze versie. Die begint eigenlijk vanuit de garage. Hè.
Ja.
We rijden thuis weg en dan rijden we het avontuur eigenlijk tegemoet.
Ja.
De film heeft ook wel wat... basis, de premisse is vrij puur, is vrij sober. Maar er zijn wel heel veel interpretaties die de ronde doen over de film.
Ja, dat vind ik zelf wel grappig, omdat hij daarover zelf zegt... Ja, dat is nu wel echt gewoon entertainment en dat is gewoon een spannende film. En ik wil dat de mensen op het puntje van hun stoel zitten en een fijne tv-avond hebben. En hij zegt dan... En dan wordt de film herwerkt tot een... film die dan in Europa op de markt komt en de Europeanen moeten aan alles betekenis geven. En die zien daar dan de strijd tussen de lagere sociale klassen en de hogere sociale klassen in. En hij zegt daar ook over, en dat vind ik ook wel heel interessant, van als maker heb je eigenlijk dat niet Je hebt daar niks over te zeggen, wat de kijker daarin ziet. En je kan zelf iets maken en daar een bepaalde betekenis aan geven. Maar elke persoon die je film ziet, ziet een andere film en haalt daar andere dingen uit. En dat dus zelfs mensen uit gewoon vrachtwagen achtervolgt auto dingen kunnen zien als klassenstrijd, is eigenlijk wel heel erg mooi.
Ja, David en Goliath, inderdaad. De everyman tegen het establishment. We kunnen nog wel even doorgaan.
Wat wel sowieso een thema is dat hij, als je zo spreekt van David versus Goliath, als je dan kijkt ook dat Duel is waarom het ook een interessante film is om te tonen, vind ik, niet alleen omdat het op zich als film werkt, maar omdat het direct duidelijk maakt waar zijn interesse naartoe gaat. En in Duel zich al, niet alleen visueel, maar ook inhoudelijk, heel veel dingen die daarna ook terugkomen. Allee, Jaws is eigenlijk dezelfde film. En ook Jurassic Park, dat is zo de kleine man, meestal ook een man, soms ook een kind, die ten opzichte van iets zeer groots komt te staan en daarmee de strijd moet aangaan.
En zichzelf overstijgt, denk ik dan ook wel op dat moment altijd. Ja. Dat is zeker waar. Want enerzijds denk je, is Duel misschien... Het is een Spielberg-film, maar niet met de klassieke. Als we denken aan Spielberg, denken we aan de thema's. Hè, familie, familiewaarden inderdaad. Jezelf overwinnen bijvoorbeeld, opgroeien. Die zitten er hier niet in. Maar wel op het niveau zoals jij het beschrijft, heb je toch nog altijd wel ergens die interesse. Het is als iets wel geen sentimentele Spielberg, hè, want dat is natuurlijk ook weer een van die...
Nee, maar ik denk ook als die film hem was aangeboden geweest, als hij al 10 of 15 jaar regisseur was, dan had hij waarschijnlijk ook nee tegen die film gezegd. Hè. Hier zag hij gewoon een kans om zich als visueel verteller, als regisseur, indruk te maken met zijn beelden, met het creëren van spanning. En stapje per stapje kon hij tonen dat hij nog veel, veel meer kon. Maar hij komt natuurlijk, hij stond op een punt in zijn carrière waar ze nog niet met scripts naar zijn hoofd gooiden. Hè. Dus dat die dingen erin zitten, dat is niet zo gek, denk ik. Die vond hem dan inderdaad wel steeds belangrijker in het werk dat daarna kwam.
Ja. Over dat werk dat daarna kwam, heb je... We hebben niet over een hele vroege film uit het oeuvre. Zijn er andere hoogtepunten voor jou persoonlijk, als je kijkt naar dat hele oeuvre? Als je ze hebt bestudeerd in de tijd, je hebt ze misschien niet allemaal kunnen bekijken.
Ja, eigenlijk zijn dat toch vaak ook zo wel de ouderen. Allee, ik denk E.T. vind ik eigenlijk echt een... dat vind ik echt een fantastische film. Ja. Ja, Jaws is dat ook, maar ik vind Jurassic Park vind ik echt ook een fantastische film. En ik denk dat ook wel heel veel indruk op mij heeft gemaakt is Saving Private Ryan. Omdat we hadden het er daarnet ook al over, dat hij zo'n meester is in enscenering en scènes in elkaar steken. Is eigenlijk een choreografie in elkaar steken. En een choreografie die bestaat uit je personages, maar ook uit je camera. Maar als je dat in oorlogs... Er is niet veel moeilijker dan oorlog, omdat iedereen op elkaar lijkt en alle kleuren bij elkaar aansluiten. Je hebt heel weinig manieren om eigenlijk je verhaal heel helder te gaan vertellen. En heel veel regisseurs die oorlogsfilms maken... als ik heel eerlijk ben, kijk ik dan heel vaak naar zo'n scène en dat is zo één blur van vechtende mensen en op het einde zie ik wel wie dat er gewonnen is. Maar hij slaagt daarin om in zo'n scène u nooit het noorden te doen verliezen en je weet altijd... Wie waar staat, wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende personages. En dat is zo complex en hij is daar zo goed in, dat dat voor mij echt wel heel indrukwekkend is.
En dat lijkt heel gemakkelijk als je het ziet op het scherm, maar het is zeer moeilijk om te doen.
Absoluut.
Gecontroleerde chaos. Hè? De chaos van het slagveld wordt getoond zonder dat wij eigenlijk ook... Het gevoel, door de chaos eigenlijk niet meer zien wat er precies gebeurt.
Ja, en de Fabelmans vind ik ook wel... die heb ik dan natuurlijk het meest recent gezien. Ik blijf dat wel heel bijzonder vinden, dat je een film maakt over je eigen leven. Dat is ook wel heel Amerikaans. Maar tegelijkertijd, ik denk als het niet... Ik weet niet of ik het de allerbeste film had gevonden als het niet het verhaal was van Steven Spielberg, voor wie ik zoveel bewondering had. Dat is gewoon leuk om hem... bezig te zien.
Ja.
En het allerleukste daaraan is ook toen we dan in Amerika waren en we waren op zoek naar Steven Spielberg, dan wisten we dat zijn mama een restaurantje had in Hollywood. En dan gingen wij daar heel vaak gaan eten. We vonden dat niet heel lekker.
Ik had juist vragen, wat kookte die zoal?
Ja, dat was kosher ook, Joodse familie.
Ja, ja.
Dus dat was zo één gerechtje dat wij konden betalen en nog wel lekker vonden. Dus wij zijn daar 3 keer gaan eten en dan heel veel met die mama gebabbeld. En niet over hem, maar zo wel gewoon. We vonden dat speciaal om daar dan te gaan dineren.
Ja.
En de manier waarop dat Michelle Williams haar neerzet, is zo correct met hoe dat wij haar toen hebben ervaren. En dat was zo speciaal om die vrouw, de mama van ons idool, in het echt ontmoet te hebben. En dan daar een film over te zien, over die, vooral die relatie tussen hem en zijn moeder, was wel echt een heel bijzondere ervaring.
In zekere zin, ik denk dat Steven Spielberg, dat is een geboren filmmaker en verteller. Hij had ook zijn memoires kunnen schrijven. Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Ik denk dat hij dat eigenlijk via de film dan wel gedaan heeft. Dus wat dat betreft vind ik dat wel mooi als vorm. De autobiografie, dat hoeft niet alleen maar gepend te zijn. Maar misschien is dat logischer voor een filmmaker of voor een schilder, om dat dan in het werk
maar
dat hij
beheerst. Klopt heel erg bij hem ook. Ook vooral omdat zijn films ook vaak gaan over families en afwezige vaders of vaderfiguren, wat gewoon het verhaal van zijn eigen leven was. En om dan eigenlijk af te sluiten met hoe dat we hem kennen, maar dan aan de hand van zijn eigen verhaal maakt zowel de cirkel heel mooi rond.
Ja. Dus, benieuwd wat er nog volgt. Want hij maakt inderdaad twee films op rij die zoiets zeggen, hè, zoals dan West Side Story. Twee keer eigenlijk films die gaan over zijn jeugd. Hè. Dus West Side Story is ook belangrijk geweest voor hem als jonge man. En een ode, de film eigenlijk opnieuw gaan maken. En dan inderdaad die tweede film, die autobiografische film. Die zo bijna... Het is een generatie, dat geldt ook voor Scorsese, voor Coppola, voor al die ondertussen oudere of heel oude mannen.
Hij is wel zo nog heel... Ik heb al gedacht, wat gaat dat met mij doen als hij er niet meer zou zijn? Hij is nu 77. Hij is wel heel gezond. Ik denk dat hij nog wel even kan meegaan. Maar ik weet niet hoeveel films dat nog zullen zijn. Ik denk ook wel veel in de rol als producent.
Ja.
Maar ik ben benieuwd wat er nog gaat komen.
Dus een ode, wat er gaat komen, maar gelukkig hebben we ook nog... Het is een hele rijke carrière om op terug te blikken.
Als je ze nog eens allemaal wilt zien, dan...
Ja, dan zit het wel eventjes zoet. Ja. We beginnen met Joël.
Ja.
Ik dank je voor het gesprek.
Dank je wel.
Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Productie en montage, Ronald Verhagen. Sounddesign van de Tune, Ben Venestoen. Op dinsdag 19 december is Meet the Masters terug met filmfestivalcurator Jean Bervoets. Hij brengt A Clockwork Orange mee van Stanley Kubrick. Alle info op filmfestivalostende.be.